benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
De kiesmannen deden deze week precies wat ze moesten doen en zo werd de overwinning van Joe Biden officieel. Ineens waren daar de felicitaties van verschillende Republikeinse congresleden, waaronder ook misschien wel de machtigste Republikein van allemaal.
The Electoral College has spoken. So today I want to congratulate President-elect Joe Biden. The President-elect is no stranger to the Senate. He's devoted himself to public service for many years.
Ja, Mitch McConnell, de leider in de Senaat. Maar één man houdt natuurlijk vol dat hij heeft gewonnen. Dit is aflevering 55 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma, van achter de keukentafel natuurlijk, met een vers kop hete koffie. Dat mag ook wel, want buiten vallen heel voorzichtig een paar sneeuwvlokjes naar beneden.
En ik ben David Hammelburg vanuit Studio Hammelburg in New York met mijn kopje koffie in de thuisstudio. En inderdaad met grote spanning af te wachten op een lekker pak sneeuw, zo'n 30 centimeter wat er vandaag moet komen. En dat mag er natuurlijk ook nog wel bij in het jaar 2020. En burgemeester de Blasio heeft net aangekondigd dat scholieren vandaag gewoon naar school moeten. Tenminste via Zoom. Een duidelijke boodschap, geen snipperdagen meer, want dat hoeft niet meer in de tijden van Zoom.
Ja, dat is natuurlijk zo. Want normaal gesproken is het altijd ook een beetje... zijn die kinderen allemaal opgewonden en is er bij de ouders denk ik wat paniek, want het sneeuwt, ze kunnen straks niet naar school. Maar
niet nu. Die kinderen nee, thuis, gebeurt natuurlijk. Niet meer. Ja.
Oh. Bernard en ik wisselen het eventjes af, want ik was er vorige week niet. Nu is hij er niet, maar ik weet wel dat hij luistert. Dus tot volgende week, Bernard. En David, wat goed dat je er bent. Hoe is het verder daar in New York? En misschien eerst eens eventjes wat je zegt, de thuisstudio, dat is New York. Zit je in een werkkamer, zit je in de woonkamer? Hoe ziet het er om jou heen uit?
Ik zit in de slaapkamer, want daar is mijn kantoortje ook ingericht. En ik heb een mazzel, want ik heb een klein balkonnetje met uitzicht op de stad. Dus ik kan lekker in de gaten houden wat er gebeurt vandaag. Meestal hebben we om deze tijd een zwik helikopters boven ons vliegen, maar dat is vandaag niet, dus het is lekker stil.
Ja, nou, en verder, is, fijn.
Ik kan je ook wel even vertellen, ik was gisteren, het is ook wel leuk, bij het oude huis van Trump in Queens, tenminste toen hij klein kind was. Daar gebeurt wel iets opmerkelijks, want dat huis dat wordt te koop gezet en de makelaar heeft een GoFundMe-pagina daarvoor opgezet. Ze willen $3 miljoen verzamelen om dat of aan Trump terug te geven of aan voor een goede doel. Dus ze proberen $3 miljoen te verzamelen. En die man heeft dat uitgerekend. Dat is 100.000 Trump-supporters die dan $30 pp sturen. Dat moet wel lukken. En tot gisteren zat het op 6.500. Dollar, dus ze moeten nog wel even gaan.
Ja. Oké, maar dat moet dan een museumpje worden of zo?
Dat moet een museumpje worden, ja precies. Maar het was wel een beetje knoddig. En verder, het trieste nieuws is dat de restaurants weer dicht zijn gegaan. Tenminste, niemand mag binnen eten. In de stad New York, niet in de staat New York, dat mag het nog wel. Maar in de stad New York. Maar dat is wel ook weer heel triest, want die sneeuwstorm komt er dus ook. En dus buiten eten mag ook niet meer vanwege het sneeuwruimen. Dus er was gisteren allemaal hele boze, protesterende restaurateurs die zeiden, ja, we kunnen dit ons gewoon niet veroorloven. Dus het is echt een hele trieste zaak. Wat heb jij allemaal meegemaakt?
Ja, nee, ik moet ook meteen denken aan de restaurants hier trouwens. Want dat is bij jou ook zo, hè? Er worden overal tenten voor de deur gezet. Die staan dan half op de weg. Ik vond het allemaal wel gezellig eigenlijk. En die tenten worden bij ons, dat worden ook steeds meer bouwwerkjes. Dus dat worden steeds meer eigenlijk een soort dependances van het restaurant. Maar daar zijn
die tenten zijn eigenlijk leuker van buiten dan van binnen.
Ja, ja, precies, precies. Het heeft een beetje een braderie-gevoel. Alleen nu inderdaad wordt het zo koud en het weer zo vervelend dat dat ook niet meer kan. Om het dan ook even dat weercontrast. Ik was vorige week in Florida en daar viel me ook wel wat... het was heerlijk. Het was veel beter weer dan hier. En het was ook coronatechnisch heel anders. Daar moet ik nu wel even aan denken, nu je New York zo vertelt. Want daar kan je natuurlijk heel makkelijk op straat eten, want het weer is daar nog gewoon goed. Maar het viel me daar ook heel erg op hoe individualistisch er daarmee om wordt gegaan. Hier in Washington, als je naar buiten gaat, meteen een mondkapje op. Dat zal bij jou hetzelfde zijn. Daar houdt iedereen zich ook wel aan. In Florida, dat is toch anders. Republikeinse gouverneur. Lopen sowieso veel meer republikeinen rond dan in Washington of New York. En een vrouw die zei daar tegen mij van... ja, het is allemaal maar gezeur. Mijn zoon die had er geen last van, die heeft het gehad. Die is helemaal niet ziek geworden. Dus waar hebben al die andere mensen het over? Waarom is dit eigenlijk een probleem? En dan kijk je dan ook om je heen. En dan zag je het ene restaurant. Daar was het coronatechnisch volgens de regeltjes. Mondkapjes bij het personeel. Het was half leeg, want je mag maar een beperkt aantal mensen binnen hebben. Het was ook niet zo gezellig, moet ik eerlijk zeggen. En het restaurant ernaast, David, dat zat propvol. Daar werd gefeest. De muziek stond hard aan. Het stond echt helemaal vol. Niemand had een mondkapje op. En dat staat dan naast elkaar en in één staat. En dan denk je ook, ja, dan heeft het ook allemaal niet zoveel zin. Hè? Er is zoveel argwaan richting al die maatregelen.
Ja, ik merk inderdaad, die argwaan, dat is inderdaad ook tegenover wat er op een dak komt met wat de regering hun allemaal verbiedt of toelaat. Dat ligt natuurlijk niet lekker bij de Amerikanen. Vooral niet Republikeinse Amerikanen. Ik was, om je een voorbeeld te geven, in Queens of in Staten Island op maandag een verhaal te maken over de vaccin. Staten Island is de vijfde stadsdeel van New York. En dat daar wordt vaak lachend over gedaan. Wat iedereen kent natuurlijk, Manhattan en Brooklyn. Maar van Staten Island heeft eigenlijk nog nooit iemand gehoord. Zo voelen de Staten Islanders zichzelf ook. En Staten Island wordt in de volksmond hier vaak Alatucky genoemd. Een mengelmoesje tussen Alabama en Kentucky. Want als je daar rondloopt, dan heeft het helemaal niets met New York te maken. Niet qua sfeer, niet qua mensen. Het is heel veel gepensioneerde politieagenten en brandweerlui. De vakbonden zijn daar heel sterk. Dus je zou denken, nou, dat is een democratisch bolwerk, maar dat is het dus niet. Trump heeft daar met 24% gewonnen. Je moet je nagaan in een stad zoals New York. Dus om de vraag, hoe gaat het met de vaccin? Was het gros van de antwoorden, no way, daar doe ik dus niet aan. Ja, misschien over tussen de 3 en 5 jaar, als het goed is uitgewerkt. Dus dat wekt een beetje de vraag, ja, als je een Big Mac eet, wat daar allemaal in zit, maar je weet niet zeker wat een spuitje, wat dat doet en wat dat allemaal met je lichaam gaat doen. Maar een Big Mac wel. Ja, oké. Okay, ik heb daar dus grote vraagtekens. Maar dat was wel een... ook à la Florida, een beetje koddig verhaal. Hoe kan dat in deze tijden? Maar goed, het zij zo.
Ja, precies. En dat is allemaal argwaan richting de overheid, neem ik aan. Ik vertrouw ze niet, dus
geen spuit. Een van de opmerkingen was, de regering die boort dit door onze neus heen. Ik vertrouw het allemaal niet. Ik maak zelf uit wat ik doe. En zo steek je dus andere mensen ook aan. En ook over de vraag, hoe zit het dan met corona? Ik weet dat het hier een R-factor van 25% is. Ik heb er zelf geen last van. Het is dan jammer. Ja, zo gaan die dingen.
Ja. Ja. Er wordt alleen naar zichzelf gekeken. Dat is toch bizar, ook met het aantal besmettingen en doden dat ook in de VS weer aan het oplopen is.
Die doden zie je niet, daar lees je alleen maar over. Mm-hmm. Tenzij het je eigen familie is getroffen of vrienden, is het maar een verhaal. Ja, je leest het wel, het zal wel heel erg zijn, maar het gaat mij niet aan. Dat is een beetje de houding hier.
Ja, ja, nee, dat is helemaal waar. Dat, ik hoorde ook iemand zeggen van... ja, maar het gaat om oudere mensen. En dan krijg je dat griepverhaal weer, weet je wel. Van we hebben het gaat om statistieken, om cijfers. Eigenlijk niet om mensen als je dan zo een beetje doorvraagt. Maar nou ja, goed. Ik kijk er met verwondering naar. En we moeten natuurlijk het even hebben over het grote nieuws van deze week. Ook David, hè, dat moment was eigenlijk maandag. Toen die kiesmannen hun stem uitbrachten. En dat ging eigenlijk helemaal zoals gepland. Hè? Biden kreeg keurig zijn kiesmannen. Niemand week af van de uitslag. Normaal gesproken is dat ook geen nieuws. Hebben we het daar eigenlijk bijna niet over. Nu was het live op televisie. En ik moet zeggen, ik heb met plezier naar dat toch wel saaie en langdurende schouwspel gekeken. We gingen de hele dag van staat naar staat. Maar ik moet zeggen, ja, na al die druk, al die rechtszaken, vond ik het eigenlijk wel geruststellend dat het zo ging. Het systeem werkt. Hoe heb jij dat ervaren en bekeken, David?
Het systeem werkt. Ik heb het niet bekeken, wel geluisterd met mijn oordopje terwijl ik dat verhaal maakte in Staten Island. Toch nog even volgen. En het verbaasde mij inderdaad een beetje hoe het met een sisser is afgelopen. 306 was inderdaad 306. Niemand is afgeweken. Het verbaast me wel en het verbaast me niet. Het verbaast me niet omdat het eigenlijk altijd al zo is gegaan. Tenminste, bijna altijd zo. De populaire stem uitbracht dat het ook in bij de kiesmannen daadwerkelijk zo is uitgekomen. Dat was af en toe wel een afwijking in de geschiedenis. Maar met alle storm en turbulentie hieromheen en Trump die maar niet op mag geven en niemand die dat wou herkennen, was het in zoverre verbazing dat het gewoon zo is gegaan zoals het hoort te gaan. De instelling en het systeem heeft gewonnen. En uiteindelijk Biden dus met de degelijkheid ook. Ik ben blij dat het zo is afgelopen, maar het is nog niet het einde van het verhaal. Want ja, 6 januari worden deze resultaten dus naar congres gestuurd. En daar kan de Republikeinen nog een ingreep doen. Er is een Republikein uit Alabama, Mo Brooks. Die probeert een stelletje andere Republikeinen bijeen te laten komen om die uitslag niet te erkennen. Daarvoor hebben ze senators voor nodig. Als dat trucje gebeurt, dan kan het nog altijd uitlopen. Maar dat is een uitstel van executie, denk ik. Het is gedaan. Maar Jan, jij zit hier nu al een tijdje. En wat heb jij gezien? Hoe zat het in andere jaren? Heb jij iets gezien tijdens die stemming dat het anders heeft gemaakt dan voorheen?
Ja, nou, ik, wat me wel opviel. Sowieso even, ik normaal gesproken volgen we dit allemaal natuurlijk niet. Hè? Dit is een hamerstuk eigenlijk. En dan hoor je dan achteraf van, het is gebeurd, ze hebben gestemd. Of zelfs dat hoor je niet, want die normaal.
Ja, dit is een alinea op de zesde pagina van de krant.
Ja, precies. En nu was het de hele dag live op televisie. Dus dat vond ik eigenlijk het meest opvallende eraan. En dat vond ik dus ook wel leuk, want we hebben allemaal geen idee wie die kiesmannen precies zijn, hoe dat precies gaat, al die ceremonietjes die daar aan vastzitten. Dus dat vond ik interessant om te zien. En ik moest ook wel even aan 2016 denken, toen er toch een paar kiesmannen waren die unfaithful waren, die overstapten. En ik was dus eigenlijk wel, ik vond het wel goed om te zien dat niemand dat deed. Dat alle kiesmannen achter hun, achter de uitslag bleven staan eigenlijk. En dat vond ik wel een heel goed teken. En daarnaast, jij noemde al eventjes die Republikeinen, die dus ook een soort schaduwplannetje daarbij dan weer gemaakt hebben. Hè? Want in de officiële kamers, daar is het allemaal volgens de regeltjes gegaan, hebben we precies gedaan zoals afgesproken. En dat moet ook, hè, want er zijn ook regeltjes voor. Maar Republikeinen die probeerden soms letterlijk via de achterdeur toch een beetje dat nog een soort schaduwplan te maken.
Ik schrok daar wel een beetje van, maar ik zal je even een paar voorbeelden geven. Als een democraat, laten we zeggen, de staat New York wint, hè, dan zijn de democratisch genomineerde kiesmannen Die komen dan in actie. Als het een republikein zou zijn, dan zou het de republikeinse kiesmannen die dan in actie zouden komen. Hillary Clinton was trouwens een van de kiesmannen. Ja, ik weet niet of ik dat een kiesman mag noemen. Maar goed, zij heeft dus officieel haar stem geuit in Albany, de hoofdstad van de staat New York, op maandag. Daar was de televisie bij, dat was mooi te zien. Maar
ja, ze deden het met een glimlach.
Ja, absoluut, natuurlijk. Maar republikeinen in de staten die Trump heeft verloren van de swing states, zoals Pennsylvania en Arizona en Georgia, die zijn zelf gaan kiezen onder de mum dat als er toch nog via de rechter of iets zal gebeuren, dat wij onze officiële stem ook hebben uitgebracht. Nou was dat wel heel frappant, want om je een voorbeeld te geven, in de staat Michigan, dat is de hoofdstad Lansing, is het staatsgebouw dicht. De kiesmannen, de democratische kiesmannen, mochten dus naar binnen om hun stem te uiten. Op een bepaald moment kwamen daar de republikeinse kiesmannen aankloppen. De politie zei, u mag hier niet binnen. Toen zeiden zij, ja, maar wij zijn de kiesmannen. Toen was het antwoord, nee, die zijn al binnen. En toen zijn ze dus om de hoek in een diner gaan stemmen om hun onofficiële stem uit te brengen, om dat alsnog naar Washington te sturen, in de hoop dat die dan toch zouden worden geteld. Nou, er was één president wat de Republikeinen steeds noemen, en dat was in de staat Hawaii in 1960. Daar stond in de strijd tussen Nixon en Kennedy Nixon voor. Maar vanwege tijdsverschillen, ja, technologie in de jaren 60 was niet wat het nu is, hebben de democratische kiesmannen toen ook hun stem geuit. Na het tellen en hertellen bleek dus dat de democratische kiesmannen de Hawaii het uiteindelijk democratisch werd. En dus de democratische kiesmannen hun stem konden uiten. Maar er zijn in feite toen twee stelletjes kiesmannen naar Washington gestuurd, in de hoop dat ze allebei zouden winnen. Nou, dat was het dus het president wat zij eerder hebben genoemd. Maar ja, die stemmen kwamen uit in een diner en in bijkamertjes van het staatskapitool per staat. Het was allemaal een beetje lachwekkend. Maar het is natuurlijk, ja, hoop tegen hoop. Maar hier gebeurt uiteindelijk helemaal niets mee. Maar het is wel prachtige theater. Ja. Nou goed, maar dat doet natuurlijk heel veel dingen op sociale media. Want als iemand in Arizona zegt, ja, we hebben onze 11 kiesmannen op Trump laten stemmen, wat denk je dat er dan gebeurt, Jan?
Ja, precies. Nee, dat is wat je beschrijft het nu zo. En zo zat ik er ook naar te kijken. Van een beetje bijna comedy-achtig dat dit nog geprobeerd wordt. Want dan zouden jij en ik ook onze stemmen in kunnen leveren en naar Washington kunnen sturen. Onder het mom van wij zijn ook kiesmannen. Maar ja, ik zat te kijken op social media. En dan zag ik hoe alternatiever het social medium, hoe groter de hoop was. Parler, dat ken je vast ook wel. Dat is een beetje zo'n variant van Twitter, waar veel rechtse mensen zitten, ook veel Trump-supporters. Omdat je daar eigenlijk alles mag zeggen wat je wil. En daar zag ik toch heel veel theorieën ook meteen van, maar wacht eens even, dan krijgen we straks 6 januari, komt het congres bijeen. Dan is de vicepresident Mike Pence is de voorzitter daarvan. Hij kan dan gaan regelen dat die alternatieve kiesmannen, dat die in worden gezet, dat die worden meegeteld. En dat we dus eigenlijk een andere uitslag gaan krijgen dan op de officiële kiesmannendag, zeg ik maar eventjes, naar buiten is gekomen. En daar was echt heel veel, dat werd enthousiast gedeeld. Mensen waren daar heel enthousiast over en zagen dat echt als de nieuwe oplossing. Ik zat, voordat we begonnen aan de opname, zag ik toevallig nog, ik geloof, een vrachtwagenchauffeur die echt letterlijk zei, praise the Lord, dit is onze weg naar de overwinning. Het gaat gewoon goed komen, David. Dus,
Maar denk jij dat mensen echt denken dat er zoveel fraude is gepleegd dat Trump uiteraard de winnaar is, of is dit hoop tegen hoop dat ze een afschuw hebben tegen die Biden en er alles op zetten om dan toch Trump naar boven te schuiven, omdat ze niet tegen hun verlies kunnen? Wat denk je?
Ja, dat is een hele goeie. Nou, we gaan het zo ook nog wel even over die supporters hebben, maar ik heb wel echt het gevoel, nou, het is dubbel. Het is allebei. Jij hebt natuurlijk ook veel naar Fox News en andere alternatievere rechtse media gekeken de afgelopen dagen. En daar heb je toch sinds de verkiezingen constant voorbeelden gezien van, dit is toch echt verkiezingsfraude. Kijk, op deze beelden zie je dat iemand stemmen aan het verdonkermanen is. Dat soort verhalen. En Dat zijn de verhalen die ik ook steeds terughoor. En dat mensen zeggen van, ja, maar er zijn zoveel voorbeelden. En dan vraag je wat door en dan zeg je van, ja, maar de rechters die vinden dit niet overtuigend bewijs. En van de zoveel honderd mensen die dode mensen die gestemd zouden hebben, daar blijft er ook niet zoveel van over. Dat is ook allemaal gefact-checked. Dit is niet genoeg voor die honderdduizenden stemmen die je nodig hebt om die uitslag te veranderen. Maar dat maakt dan eigenlijk niet zoveel uit. En dan inderdaad kom je op het tweede punt wat jij zegt. Maar dan wordt Biden president. Dat kan toch niet? Dus het is... Het doet mij wel eens een beetje denken, een paar jaar geleden tijdens een EK of een WK voetbal. Ik weet niet eens meer welke. Ik was een jaar of 15, 16 toen weet ik nog dat Nederland verloor ergens in de kwart of de halve finales. En dat er toen ineens een gerucht op Radio 538 of 3FM op een muziekzender was, dat de tegenstander doping had gebruikt. En ik weet nog dat ik toen echt dacht, oh wauw, dan kunnen we alsnog naar de finale. Was natuurlijk niet zo. Dat gevoel krijg ik een beetje hierbij.
Weet je wat het ook is, Jan? We hadden het er vorige week over. Ik heb heel veel mensen gesproken in het Trump-kamp door het land heen die geen enkele Biden-stemmer kent. Dus ja, als je naar hun eigen omgeving kijkt, hoe is het dan mogelijk dat Biden 80 miljoen stemmen heeft gekregen als zij zelf niemand kennen die op Biden zou stemmen? Dus het is ook een beetje wat ze in hun eigen omgeving zien natuurlijk. En de hoop dat alle fraudezaken waar jij het net over had, met duisterende koffertjes en extra stemmen die werden geteld van doden en zo. De hoop dat zo'n verhaal ook waar is. Want dat is dan in hun eigen gedachten een logisch verhaal. Het is onlogisch dat Biden zou winnen. Het zijn vreemde taferelen.
Nou, je legde dat vorige week ook goed uit, inderdaad. En ook dat gevoel van, maar wacht eventjes. Trump die had een paar duizend mensen bij de laatste campagne rally. Kijk eens wie er bij Biden komt. En ik zie helemaal geen Biden-bordjes en geen Biden-vlaggen. En dat klopt ook. Je ziet veel meer, ook in democratische gebieden, volgens mij, wat ik in ieder geval gezien heb, zag je steeds meer uitingen van Trump. Maar ja, dat is natuurlijk niet meteen één op één te vergelijken met welke mensen naar de stembussen gaan. Dus dat.
Ik merk ook heel veel hoor, hier in New York, en dat zal jij in Washington ongetwijfeld ook meemaken. We hebben natuurlijk over Trump supporters, maar als je hier naar de Biden supporters luistert, dan is er bij hun ook veel ongeloof dat iemand überhaupt op Trump zou stemmen. Dus als je in een grote stad zoals New York zit, of in Washington, dat toch wel vrij links en democratisch is, is het voor hun ook ondenkbaar dat iemand in Oklahoma op Trump zou stemmen. En als dat dan wel het geval is, is er meteen een redneck. Dus dat, het werkt aan beide kanten zo.
Ja, dat is ook helemaal waar. En dat is toch een beetje cliché, maar het is nog steeds waar. Ze zitten allemaal in hun eigen bubbeltje natuurlijk. Zien het nieuws dat zij... waar zij ook achter staan, wat zij geloven. En dat beeld wordt steeds bevestigd. Dus dat. Laten we zo nog even op die Trump-supporters terugkomen. Eerst zou ik nog wel even in Washington zelf kijken naar het politieke spelletje. We lieten aan het begin al eventjes Mitch McConnell horen. Hè? Die feliciteerde Biden. Hij zei, het kiescollege heeft gesproken. Hij zei ook nog, ik had het graag anders gezien. Maar dit is de uitslag. En toen feliciteerde hij president-elect Biden. En toen dacht ik, toch nog wel meer die kiesmannen, dat hadden we natuurlijk ook wel verwacht dat het zo zou lopen. Dat ging zoals het moest. Of Mitch McConnell dit nou ging doen of niet, daar was ik eigenlijk veel meer benieuwd naar. En hij heeft het dus gedaan. Hij heeft gefeliciteerd, erkend dat Biden heeft gewonnen. Ik zie dit wel als een omslagpunt. Hoe zie jij dat?
Ik ook. Het heeft wel tot 15 december geduurd voordat het zover was. Maar als Mitch McConnell zegt het is nu tijd, dan is het nu tijd. Dus zoveel macht heeft hij natuurlijk. Hij moet wel heel voorzichtig zijn. Want hij kan wel president-elect Biden feliciteren. Maar hij zit ook met een probleem. Want hij wil dus voorkomen dat er op 6 januari nog wordt gesjoemeld binnen de Republikeinse Partij om alsnog de stem te uiten op Trump. Het probleem
dat hij heeft een oproep gedaan, hè? Want wat wij net bespraken, daarvan heeft McConnell gezegd, nou, doe dat maar niet, jongens.
Nee, maar hij heeft een probleem, want hij wil dus ervoor zorgen dat Republikeinen niet in een situatie komen waar ze tussen de partij moeten kiezen en Trump. En dat is het grote gevaar. Je hebt die 126 Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden die al hebben gezegd dat zij hun stem op Trump zouden willen doen op 6 januari, als dat mogelijk zou zijn. Nou, McConnell zegt dus, hier moeten we gewoon vanaf. Maar goed, dat wekt natuurlijk grote woede bij de Trump-supporters. Dus hij doet ook een beetje een stoelendans over hoe dat nou verder moet. En dat doet hij natuurlijk heel voorzichtig. Maar goed, McConnell spreekt. Wat denk jij hoe dat verder in het Senaat gaat met andere Republikeinse senatoren? Volgen ze? Hoe zit dat, Jan?
Nou ja, wat mij opviel is dat andere Republikeinse senatoren, dat die eigenlijk al voordat Mitch McConnell dit zei, dat die al begonnen met ook erkennen, heel voorzichtig, wat jij ook aangeeft, dat het inderdaad toch Biden is. En dat zijn ook wel prominente Republikeinen. Die John Cornyn uit Texas, die Thune uit South Dakota, Lindsey Graham is ook altijd eentje. Die volgen we bij deze podcast altijd op de voet, omdat die soms nog wel eens tegen Trump ingaat. En soms enorm juist achter hem aanloopt. Maar ook Lindsey Graham werd gevraagd van, nou ja, is het nou president-elect Biden? En toen zei hij, ja dat is het nu wel. Dus dat viel me wel op. En Graham die zei ook meteen, ik heb al met Biden gebeld. We hebben al gesproken over dingen waarover we zouden kunnen samenwerken. Nou, sommige dingen wel, sommige dingen niet. Dus dat was wat voorzichtig, maar het was een heel fijn gesprek, zei hij. En daar dacht ik ook wel bij van, oké, dit is wel echt een volgende stap. Volgens Biden zijn 7 Republikeinen die hebben al met hem gebeld om te feliciteren. En die zeggen ook, we willen samenwerken. Nou ja, goed, Biden is er heel optimistisch over. Ik ben er wat minder optimistisch over. Maar het feit dat dit gebeurt, niet alle Republikeinen zijn om trouwens, maar dit is denk ik wel een signaal van, het kiesmannenmoment, dat is een moment waarop wat veranderd is, denk ik.
Ja, en vergeet niet, Biden en McConnell zaten samen 24 jaar in het Senaat. Ja, dus zijn
die kennen elkaar
eigenlijk goed. Kennen elkaar goed, zijn, ik denk, ook wel bevriend. Het zijn mensen die samen door de deur kunnen. Biden is natuurlijk het soort president dat dit aan kan. Ik denk dat wat moeilijker zou zijn met Kamala Harris bijvoorbeeld als president. Dat is meer het linkse gedeelte van het Democratische Instituut. Biden is altijd de gematigde gemiddelde geweest. En het is ook iemand die heel bekend staat om zijn arm uit te reiken naar de mensen aan de andere kant en samen in zee te gaan met Republikeinen. Daar is hij altijd heer en meester in geweest. En ik zie geen reden waarom hij dat nu niet nog een keertje zou doen. Het is geen geval Obama, waar McConnell vanaf dag 1 zei, wij werken niet met deze man mee, net zoals de Democraten dat met Trump hebben gedaan. Ik denk dat Biden wat meer succesjes zou kunnen hebben in een verdeelde Trump-wereld. En hij is de man die dat dan zou kunnen doen. Of dat gaat lukken of niet, dat weet ik gewoon niet. Daar is het nog te vroeg voor. Maar als McConnell zegt, het is over en uit en laten we samen wat dingen proberen. Er zijn genoeg wetten waar ze aan kunnen werken. De hele infrastructuurverhaal wat Trump al 4 jaar aan probeert te werken. Waarom zou dat niet nu kunnen? We zullen het in januari zien, die eerste 100 dagen. Hè? Hoe gaan ze samen verder? Ik heb de hoop, alhoewel ik toch nog cynisch ben en niet al te veel verwacht.
Ja. Nou, daar kan ik me wel in vinden, hoor. Maar ik hoorde inderdaad wel wat optimisme bij jou. En ik vraag me dan toch af, wat is dat optimisme? Want Sam McConnell die zegt dus, nou, ik wil wel samenwerken. Als ik dat hoor, dan denk ik, dan gaat bij mij meteen een alarmbel af. Want ik denk, die man die is vooral aan zijn eigen toekomst natuurlijk. Die is aan zijn eigen partij aan het denken. Die heeft zijn eigen visie. Wil zijn eigen dingen voor elkaar krijgen. Waarom zou die McConnell nu wel met Biden samenwerken, terwijl die niet met Obama wilde samenwerken?
Omdat hij Obama veel meer het linkse bolwerk vond en Biden toch weer de gematigde gemiddelde. Vergeet ook niet, als je nu kijkt wat er in Georgia gebeurt, vanwege al die Trump-complottheorieën tegen fraude met stemmen, hebben al 11% volgens de peiling van de Washington Post Republikeinen toegegeven in Georgia dat ze niet nog een keer naar de stembus gaan. Dus wat denk je dat er gebeurt in zo'n belangrijke verkiezing op 5 januari met die twee senatorzetels als Republikeinen niet nog een keertje naar het stemloket gaan? Dus McConnell zit dan in een moeilijke situatie waar hij de Trump supporters moet blijven steunen en terwijl tegelijkertijd ook door moet gaan met en binnen zijn eigen partij. Maar goed, Trump blijft tegenstribbelen. Wat denk jij dat er met die tak gaat gebeuren? Wordt Trump irrelevant of nog niet? Wat denk je, Jan?
Ja, nee, interessant. Het punt wat je net noemt, dat vind ik echt een typisch McConnell-punt inderdaad. Dat is volgens mij typisch hoe McConnell ook denkt en tactisch kijkt naar zijn eigen positie en die van de partij. Dus dat is een hele mooie. Ja, ik denk, Trump die ik heb wel het gevoel dat hij heel lang boven de partij nog gaat blijven hangen. Ik zag vandaag, dit is allemaal een beetje glazen bol kijken natuurlijk, maar ik zag afgelopen dagen een paar analyses voorbij komen. Trump is straks geen president meer. Hij heeft straks niet meer die megafoon van het presidentschap om zijn boodschap te verspreiden. Hij is gewoon niet belangrijk meer. Daar zit wel wat in natuurlijk, maar Trump is ook Trump, denk ik dan. En die achterban van hem, die is echt nog steeds heel loyaal. Ik kan me wel voorstellen dat die groep wel wat kleiner wordt en is geworden. Dat er echt een groepje afhaakt. Want waar hebben we het nu inmiddels nog over? Hè? Als die man geen president meer is, dan is de mythe is ook een beetje doorbroken als hij de verkiezingen heeft verloren. Maar tegelijkertijd is Trump dus nu bezig een verhaal te maken waarin hij de verkiezingen helemaal niet verliest. En hij toch gewoon die mythische Trump blijft die alles wint. En doordat
als een soort schaduwpresident.
Ja, precies. En ik weet dat jullie het daar vorige week ook al eventjes over gehad hebben. Maar ja, dat 2024 wat boven de markt blijft hangen. Trump die zichzelf gewoon heel goed in de kijker blijft spelen. Ik heb het gevoel dat hij, zolang hij dus nog dat groepje harde kern achter zich heeft, dat hij echt nog heel wat Republikeinen zenuwachtig kan maken. Hoe voel jij dat?
Ja, maar de vraag is, hoe lang gaat dat duren? We zitten nu in een tijdperk van de overgang. En 20 januari is dan een grote datum. En dan heb je de eerste 100 dagen. Hoe is het, laten we zeggen, kerst volgend jaar? Daar is het. Ik weet het antwoord gewoon niet. Daar is het veel te vroeg voor. Is Trump dan nog op zijn Trumpiaans tekeer gaan? En blijft McConnell dat met zijn, laten we zeggen, zijn rechteroog allemaal volgen? Of kan hij heeft hij de opluchting dat hij dat uiteindelijk toch allemaal kan negeren? Maar goed, jij was bij de grote Trump-demonstratie in Washington afgelopen zaterdag, Jan. En je sprak daar met supporters. Wat zeiden zij daarover?
Dat was heel interessant weer sowieso. Want dit was weer zo'n demonstratie voor Trump tegen de steal, zoals ze dat noemen. Hè? Het jatten eigenlijk van de verkiezingen door de Democraten. Het was ook wel gespannen. 'S Nachts ging het ook mis hier. Er liepen veel van die Proud Boys rond. Hè? Zo'n rechtsextremistische, ook gewelddadige groep die in een soort legeruniformen met veel gele insignes en zo rondlopen. En die zochten de confrontatie met Antifa-demonstranten. Politie probeerde die uit elkaar te houden. Er zijn 4 mensen neergestoken. Dus dan weet je eventjes hoe het eraan toe ging hier in de nacht. Maar overdag waren dat ook wat normalere mensen. Gezinnen, ouderen, liepen kinderen rond, alles liep daar rond eigenlijk. En ik merkte daar toch wel een meer gelatenheid en ook wel meer teleurstelling dan een maandje geleden. Want toen was er ook al zo'n demonstratie, toen was het nog veel groter. Maar nu, toen was er meer strijdbaarheid en nu merkte ik toch een beetje van, nou ja, wat moeten we nou een beetje? Het was ook een soort rouwverwerking, denk ik. En er was ook veel frustratie richting de Republikeinse Partij. Op een bepaald moment werd Burn the Party Down werd gescandeerd. Mensen juichten daarbij. Dus daar zal McConnell toch ook wel een beetje naar kijken. Dat is een klein groepje, maar toch. Richting de rechters, die corrupt zijn. Iedereen is eigenlijk fout als je zo naar ze luistert. En ik sprak er ook met Brian en zijn gezin. Die kwamen uit Pittsburgh, Pennsylvania. Hele aardige mensen. Hadden hun dochter mee. De tante was mee. Ik geloof over 1,05 uur met de auto hier naartoe gereden. Dus echt belangrijk voor ze. En ze waren echt verontwaardigd over die uitslag. Ze geloofden wel nog, dit was dus zaterdag, dat het Hooggerechtshof nog iets kon doen. Ook al hadden die de zaak ook al eerder afgewezen. Maar ze dachten, nou, die rechters, dat kan nog, het kan nog gebeuren. En, nou ja, en als dat dan niet lukt, luister maar.
This is unacceptable to us as Americans. We will fight and do what we have to do.
And what does that mean? If the Supreme Court doesn't do it, then what are you going to do to fight?
It's hard to say what's going to happen if this is not resolved, you know, in a court. There's a chance of a civil war. I really think that.
And there's a substantial amount of Americans. If you were up at Freedom Plaza today, you saw that, you know, we're not rolling over. No. We're not taking this.
We there won't. Are people we're that are willing suburbs. To fight and die for this freedom, because it's just not the same country if this goes down like it's going down. It's just not. And for our children, I mean, we have to.
I can accept a loss, and I did for 8 years, you know, but I won't have my vote be stolen, and that's what happened.
Yeah, Donald Trump didn't lose this election. It was stolen from him.
He won by a landslide.
Yeah, he won by a landslide.
But guys, fighting and maybe a civil war, that sounds very scary.
Yeah, it does sound scary.
So does the loss of democracy. That sounds scarier to me.
We're not going anywhere. You know, yep. I've decided I am going to fight for my country. My son was a U.S. Marine. He fought in Iraq and Afghanistan. He lost a lot of friends over there. I'm marching for those lost fallen soldiers who fought for our freedom, who died for our freedom. And I just feel as an American, now it's my turn.
We owe it
and
to I the will people fight. Who died for our country.
We owe it, and we're going to fight. We're going to fight for our country.
And hopefully it doesn't come to battlefield bloodshed, guns and knives and what have you, but I guess you have to do what you have to do, and we'll see.
Taking it one day at a time, and we'll do what we need to do.
Ja, David, dit zijn natuurlijk niet de gemiddelde Trump-supporters. Hè? Het is wel een heel gewoon gezin uit Pennsylvania. Maar dit zijn ook de mensen die natuurlijk echt achter Trump staan. Anders dan ben je niet bij zo'n demonstratie. Maar tegelijkertijd, als ik dit dan hoor... Hè, jij hebt ook wel dit soort gesprekken natuurlijk. Deze mensen willen vechten als er een burgeroorlog komt. Dan doen zij gewoon mee. Civil war in de mond wordt genomen, daar schrik ik altijd al van. Hoe kijk jij daar nou tegenaan? Hoor jij dit wel eens? Hoeveel mensen delen deze frustratie op deze manier, denk jij?
Veel. En er is nog altijd een split in dit land tussen links en rechts. En rechts heeft echt een hekel aan alles wat links is, hè, met de politieke correctheid en de cancelcultuur en alles wat linksdenkende mensen denken. Daarbij komt een Trump, niet als man, maar als figuur, die dus zegt, Washington, dat deugt niet, en ik kom hier om alles op overhoop te schieten. Dat vinden ze allemaal geweldig. Hoe harder zo iemand schreeuwt tegen het systeem, hoe beter zij zich voelen. Het is natuurlijk een gedeelte mensen die hun hele leven al genegeerd voelen. Die wonen dus niet in New York of in Washington of Los Angeles en het linkse bolwerk, maar dat zijn gewoon gemiddelde Mexicanen die het gevoel hebben dat zij toch niet meetellen. Hè? En dan komt er een Trump en die zegt, jullie tellen wel degelijk mee. Wat niet meetelt zijn mensen uit New York, Washington en Los Angeles. En dan heb je een Trump-supporter snel binnen. En daar komt dan bij al dat fake news uit de Sean Hannity-show van Fox en OAN. Het doet me een beetje denken aan een bokswedstrijd. Mijn bokser tegen jouw bokser, waar mijn bokser de oogkas van mijn bokser de rechterhand van jouw bokser in elkaar slaat. Een beetje dat gevoel dat, als je maar een beetje bewijs hebt, al is het vals bewijs dat het niet deugt en dat iedereen tegen je is, dan is dat al goed genoeg. En de Sean Hannity's van deze wereld en ook Trump, die maken daar gebruik van. En ik, ja, Ik heb altijd een beetje gevoel. Ik heb een beetje medelijden met die mensen die dan zo hevig in die complottheorie geloven. Aan de andere kant kan je niet verwijten wat ze weten niet beter. Dat is een beetje een elite houding misschien. Maar mensen die het nieuws niet kunnen volgen op een manier waar de feiten tot de conclusie moeten trekken, maar waar alternatieve feiten een rol spelen. Dat is wat ik hier zie gebeuren. Dat merk ik ook in Staten Island. Als je die gesprekken hebt, dan zijn het hele degelijke mensen. En opeens komt er een complottheorie waar je ze nog drie keer aankijkt van hoe kan je dat nou geloven? Maar zo gaat dat dan. En dat gaat natuurlijk nog steeds over het ongeloof met deze uitslag. Ik heb vaak het gevoel, dat heb ik vorige week ook gezegd, dat er een vol bord spaghetti op de muur wordt gegooid in de hoop dat een paar sliertjes blijven hangen. En daar gaan we dan voor. Maar mensen die de uitslag echt niet willen accepteren. Er was een SNL-skit, Saturday Night Live-skit, afgelopen zaterdag, waar ik ontzettend om moest lachen. Dat ging over de New York Jets. Dat is een football, American Football Club uit New York. Er zijn 16 wedstrijden die worden gespeeld in een seizoen. En tot nu toe hebben ze 0 gewonnen en 13 verloren. En die skit ging over de EON-complottheorie. Dat wat je ziet, de feiten daar echt niet van kloppen. En zo was er een voorbeeld van een wedstrijd eerder dit seizoen, waar de Jets voorstond tegen Miami. En statistisch gezien was het dan al onmogelijk dat Miami alsnog zou winnen. Dat hebben ze natuurlijk uiteindelijk gedaan. Met de vraag, ja, maar wie heeft dat dan officieel gemaakt? Dan was het antwoord de NFL. Dat is, laten we zeggen, de KNVB van de merken Voppel. En dan was het antwoord, ja, maar die mensen kan je toch niet geloven? Ik heb met mijn eigen ogen gezien dat ze voorstonden. Toen ben ik naar bed gegaan en het is gewoon onmogelijk dat ze alsnog hebben verloren. Luister maar eens even.
Now, it's being reported that on November 29th, the Jets lost to the Dolphins 20-3.
Lost? Says who?
Well, I mean, that's how they scored it.
Oh. Who did it? Who did the score?
The NFL.
Oh, the NFL! Oh, okay. Listen, I have in my hand right here sworn affidavits from 500 Jets fans who swear they witnessed the Jets win. But I thought you something. There's 8 million Jets fans out there. 8 million! They have nothing to gain by lying about this.
So wait, hold on. You're gonna tell me 8 million hardworking fans that the Jets didn't actually beat the Dolphins 90-0? Hey, I would never do that.
Yeah, because you're smart. Hey, you're gonna eat this?
No, you can have that one.
All right, thank you.
All right, let's look at this logically, okay?
Okay.
Only a really bad team would only score 3 points in a football game. And the Jets are the greatest team ever. So something's not adding up here.
Nou Jan, dan is de vraag, wat kan Biden doen om deze groep mensen toch nog te overtuigen dat hij de echte president is? En wat vond je van zijn speech?
Ja. Jouw SNL-fragmentje dat je mee hebt genomen, dat is wel fantastisch. Want het gaat over sport, maar al die dingen die je hoort, hè, dat zijn de dingen die jij ook, denk ik, in die gesprekken op Staten Island voorbij hoort komen. Dus het was heel goed gedaan. Ze noemen dat op Twitter dan, geloof ik, een subtweet. Een tweet die over iets anders gaat zonder dat je dat benoemt. En dit was een sketch over iets anders zonder dat je dat benoemt. Het was echt goed gedaan. Maar ook heel, eigenlijk dus ook best wel een realistisch grapje wat daar gemaakt wordt. En ik denk daardoor, David, van ja, hoe kan je die mensen in godsnaam bereiken? Hoe kan je die overtuigen? Ik zie daar geen mogelijkheid eigenlijk. Hoe kan je dat nou doen? En die speech, Biden die sloeg met zijn hand op tafel. Ik denk ook dat het wel goed was dat hij dat deed. Want het moment is nu ook wel daar. Hè. We hebben nu die kiesmannen gehad. Volgende fase. Nu moeten we ook echt wel, denk ik, gaan kijken naar een Amerika met de volgende president. Maar ja, die mensen, die Mets-fans of die Trump-fans, die kijken niet eens naar die speech. Die horen dat helemaal niet. Dus uiteindelijk levert het, denk ik, niet zoveel op. Wat denk jij?
Ik denk wat ik een beetje wat ik eerder zei. Als je in Trump gelooft en je gelooft in de complottheorieën, dan is het resultaat dat alles wat Biden zegt ook niet echt is. Hij is niet echt, wat hij zegt is niet echt. Wat hij wil doen is niet echt. Dus als je in die groep zit, dan denk ik dat je 4 jaar lang een gat hebt. Waar je dan wel iemand hebt in de ovale kamer die officieel president is, maar je wil dat dan niet accepteren. Net zoals, dat zeg ik ook altijd, veel democraten dat ook niet hebben gedaan met Trump. Er zijn dus een paar mensen geweest die dat gewoon nooit hebben aanvaard. En ik denk dat die groep mensen gewoon naar Trump blijft luisteren. De vraag is, waar gaat dat gebeuren, Jan?
Hoe bedoel je dat? Waar geluisterd gaat worden?
Waar gaat Trump naartoe? Waar gaat hij zijn... waar gaat hij zijn schaduwpresidentschap leiden?
Ja, precies. Nee, dat was een fantastisch grappig berichtje. Trump heeft een beetje een probleem. Wij dachten natuurlijk allemaal, en dat dacht hij zelf volgens mij ook, we gaan naar Mar-a-Lago. Dat wordt het nieuwe, het schaduwwitte huis eigenlijk. Maar er stond in de Washington Post stond een berichtje dat zijn buren daar eigenlijk helemaal niet willen hebben. Hij heeft ergens in de jaren 90, toen hij Mar-a-Lago heeft omgeturnd tot een soort grote privéclub, zeg maar. Toen heeft hij ook iets getekend waarin stond dat hij daar dan niet meer fulltime mocht wonen. Als president werd eigenlijk werd die regel niet nageleefd. Want nou ja, het is toch ook de president. En nu is dan het punt gekomen dat ze in Mar-a-Lago zeggen van, ja, wacht eventjes, jij hebt je hier ingeschreven, maar wij willen niet dat je hier gaat wonen. Dat vinden we veel te veel gedoe. En het is tegen de regels. Dus dat wordt nog wat. Jij komt daar wel eens in de buurt, begreep ik van Bernard. Hè? Jullie vieren wel eens niet op Mar-a-Lago zelf, maar in de buurt en dat gebied wel eens vakantie. Hoe denk je dat die buurt daar tegenaan kijkt?
Met argusogen. Ik denk twee dingen. Ten eerste is het factor Trump daar inderdaad niet welkom. En bovendien was er in 1993 een deal gemaakt waar heel duidelijk stond, dit is geen plek om permanent te blijven wonen. Dus dat is één. Mm-hmm. En ten tweede, als je daar de Secret Service hebt met iemand die daar permanent zit, wat denk je dat met de buren wat daarmee gaat gebeuren? Het is een heel klein weggetje, dat is de A1A. Om daar überhaupt van A naar B te rijden met de Secret Service voor de deur, ik zie dat niet zo snel gebeuren. Nou goed, dit wordt dan de zoveelste rechtszaak voor of ja, van of tegen Trump. Dus ik ben benieuwd wat hier gaat gebeuren. Maar ik betwijfel of hij daar zich inderdaad permanent kan bivakeren. Dus mijn vraag is dan, als u schaduwpresident wordt, waar gaat hij dat doen?
Ja, want David, New York wordt ook lastig natuurlijk. Want daar zijn ze ook niet blij met hem. Ook vanwege al die veiligheidsmaatregelen. En ik denk dat de Secret Service, die houdt ook helemaal niet van dat zijn appartement daar op Fifth Avenue. Dat is moeilijk te beveiligen.
Had je Fifth Avenue op de hoek van de 56e straat, hartje van de stad, als je dat afsluit. Ik denk niet dat de New Yorkers daar zo blij mee zijn. Bovendien wordt hij hier sowieso uitgekotst. Dus het zal wel ergens een vloei daar worden, maar waar weten we niet. Misschien op het privé-eilandje bij Miami, waar zijn dochter en schoonzoon ook gaan wonen. Indian Creek, misschien daar. Dat is waar Madonna een huisje heeft. En Sylvester Stallone en Julio Iglesias en van dat soort mensen. Daar kom je dus gewoon
Daar gaan jullie ook op vakantie in, toch?
Ja. Elke maand komen we daar. Ja. Maar ik weet het gewoon niet, dus ik ben heel, heel benieuwd.
Ja, ik ook.
Zullen wij,
Jan, eens
naar, de luisteraarsvragen gaan?
Ja, heel goed. Ruud Peek, kun je de conclusie trekken dat Trump een enorme blunder heeft begaan door het stemmen per post al vooraf als frauduleus te bestempelen? Door dit te doen zijn er mogelijk minder Republikeinen gaan stemmen, omdat mensen vanwege de COVID-pandemie toch huiverig waren om naar het stembureau te gaan. Ja, zou hij daadwerkelijk hebben geloofd dat hij het stemmen per post als illegaal verklaard had kunnen krijgen? Dat zegt Ruud Peek dus. Ik vind dat wel een interessante, David. Ik denk dat hij daar inderdaad wel een verkeerde inschatting heeft gemaakt. Wat zeg jij?
Ik denk dat het gecalculeerd is, want Florida bijvoorbeeld, dat even voor de uitleg. In Florida is een staatwet dat alle stemmen voor middernacht op verkiezingsavond moeten worden geteld. Dus zodra die stemmen binnenkomen via de post worden ze onmiddellijk geteld. In Florida was het omgekeerde. Daar werd alles verzameld. Die werden dan om 7:00 's ochtends op verkiezingsavond geopend. En pas vanaf 8:00, toen de stemloketten dichtgingen in Pennsylvania, begonnen ze te tellen. Dus dan is het een kleine kunst dat het 3 of 4 dagen duurt voordat die stemmen wordt geteld. Zijn truc was: alle stemmen die na de verkiezingen binnenkomen mogen niet worden geteld. Hoge Rechtshof heeft daar al meerdere keren een mening over geuit, ook in Pennsylvania. Die zeiden dat is tegen de wet. Die stemmen moeten gewoon worden geteld. Nou, dan geef je dan een deadline per staat. Maar ik denk dat Trump ingecalculeerd heeft dat al die stemmen via het loket een politiek probleem zouden worden waar hij gebruik van zou kunnen maken, zoals in Pennsylvania. Je hoort hem nooit iets zeggen over Florida, dat heeft hij uiteindelijk ook gewonnen, hè? Maar wel over Pennsylvania, wat hij uiteindelijk heeft verloren. En het verhaal zou dus zijn: ik stond met 680.000 stemmen voor op verkiezingsavond en ik heb die staat uiteindelijk met 80.000 stemmen verloren. Dat is dus fraude. Dat was volgens mij zijn hele verhaal om Amerika wakker te schudden dat het die hele verkiezingen niet zou deugen. Dus ik denk dat hij meer belangstelling had in het formuleren het verhaal kwijt te kunnen dat het allemaal om fraude ging dan om echt te stemmen. Dat is mijn gevoel. Wat denk jij, Jan?
Ja, nou ja, ja, een heel goed punt. En als je kijkt ook naar de publieke opinie, daar hadden we het net al over, hè, werkte dat ook? Want zijn argument, dat hoor jij vast ook, dat hoor ik ook overal teruggekomen bij die Trump-supporters, van ja, midden in de nacht kwamen er nog stemmen binnen, hoe kan dat nou? Zo hoort het niet te werken. Terwijl dat helemaal niet zo raar is, ook luisterend naar jouw uitleg. Maar ja, en ik denk ook wel dat zeker Trump denkt daarin, heel erg daarin, in die publieke opinie. Hoe krijg ik die mee? En als je kijkt naar elke verkiezing waar Trump aan heeft meegedaan tot nu toe, tot aan die primaries in 2015 aan toe, daarin zegt hij steeds dat er wordt vals gespeeld. Hè? Dus er zit ook een bepaald indekken in. En wat je zegt, het creëren van het creëren van kansen, om even in voetbaltermen te blijven, een beetje zo wrikken aan die deur en kijken of hij meegeeft. En misschien geeft hij wel mee. En dan heb je zomaar een nieuwe deur geopend naar een nieuwe kans tot een overwinning. Maar tegelijkertijd denk ik dan nu, ook kijkende naar Georgia, daar hadden we het net ook al over, die belangrijke senaatsverkiezing. Daar hoor je nu ook wel republikeinen zeggen van: wacht eens eventjes, dat verhaal over fraude, daar moeten we mee ophouden, want mensen gaan niet meer stemmen. Jij noemde ook al even die opiniepeil. En ik denk dat daar toch wel, ik weet niet of Trump daarover na heeft gedacht en op wat voor manier en of hij dat nou, ik denk dat hij daar wel een inschatting heeft, fout heeft gemaakt. Want
ik denk dat het Trump niets kan schelen wat er in Georgia gebeurt. Ik denk dat met Trump gaat het uitsluitend alleen maar over Trump en het zal hem aan zijn bolwerk zijn wat er met de Republikeinse Partij gebeurt. Dat is een Mitch McConnell probleem, geen Trump probleem. Ik denk dat het verhaal fraude voor hem een mogelijkheid zou kunnen bieden over een herverkiezing of iets waar hij uiteindelijk met het Hoge Gerechtshof bezig zou kunnen zijn om alsnog president te blijven. Daarom heeft hij ook die laatste, die Amy Barrett daar neergezet, hè, met het idee dat die stem is sowieso al van mij. Ik denk dat dat zijn calculatie was. Daar heeft hij uiteindelijk mee verloren. Maar hij blijft maar plakken aan dat verhaal. En wat er met de Republikeinse Partij gebeurt, denk ik hoor, zal hem niets interesseren.
Ik denk dat je daar een goed punt hebt, inderdaad. Dank in ieder geval voor die vraag. Thijs van Steen dan. Ja, David, daar word ik meteen even jaloers van. Ik luister meestal naar jullie tijdens mijn sunrise run over Manly Beach, Sydney, Australia. Nou, dat klinkt toch
heerlijk.
Hier de sneeuw naar beneden.
Ja.
Hey, en die zegt, Hij luistert al 4 jaar naar verschillende podcasts over Amerikaanse politiek. Het is een beetje een verslaving geworden. Nu, na deze laatste verkiezingen, merk ik dat ik er een beetje genoeg van heb gekregen. Jullie podcast is nog een van de laatste die ik nog echt volg. Nou, dank Thijs, daar zijn we in ieder geval blij om dat wij er nog zijn. Maar hij vraagt zich af, hoe is dat bij jullie? Hoe kunnen jullie weer opladen voor een nieuwe presidentiële cycle na deze manische 4 jaar? Ik ben ook benieuwd hoe dat voor jou is, David. Want jij hebt er al heel wat meegemaakt.
Dit is mijn 8e verkiezingen en laat ik het zo zeggen, ik ben een politieke junkie. Dus voor mij word ik elke 4 jaar lekker wakker om er weer eens op in te gaan. Maakt niet uit wie er de kandidaten zijn. Ik vind het, wat er allemaal gebeurt, vooral in het begin in Iowa en New Hampshire, daar blijf ik allemaal van smullen. Ja. Dus ik kan er geen genoeg van krijgen. Ik heb zo langzamerhand wel een beetje genoeg van Trump. Maar goed, het houdt ons tenminste wakker. Nee, het is niet iets waarvan ik zeg, hè, nu kunnen we 4 jaar gaan slapen en lekker naar bed. Integendeel, komt u maar. Ik denk dat jij hetzelfde denkt, Jan.
Ja, precies. Ik denk ook, want jij zei ook, we worden ook wel een beetje moe van Trump. Dat heb ik ook. En tegelijkertijd ga ik hem ook wel missen, hoor. Want jij had ook, elke ochtend word je wakker. Ik check eerst even wat hij heeft gezegd op Twitter. En daarna is alles een verrassing. Maar dit biedt ook wel weer mogelijkheden, hè. Want al die verhalen die we afgelopen jaren niet konden vertellen, omdat we zo druk met Trump waren, omdat Trump zoveel aandacht opeiste. Ik heb er ook wel zin in om eens wat meer op zoek te gaan naar. We hebben ook veel maatschappelijke verhalen gemaakt, maar om daar wat meer nog de focus op te kunnen leggen. Niet bij alles te hoeven denken, oh ja, Trump die zegt weer wat, terwijl je net halverwege een ander verhaal aan het maken was. Dus, nieuw hoofdstuk, nieuwe kansen, dingen veranderen, dat is altijd goed, toch?
Ja, ik denk dat we de meneer maar in Manly Beach, Sydney, Australië op moeten zoeken om even vakantie te nemen. En daarna komen we weer aan de slag.
Ja, precies. We komen bij je langs, Raoul.
Zo is het. Nee, dit is Thijs.
Sorry, ja.
Ja. Ja, Raoul is de volgende vraag. Zal ik hem even lezen?
Ja, doe jij het maar even, want ik ben eventjes helemaal. Heb ik nu de verkeerde pagina voor me.
Niet erg. Ik luister altijd tijdens het wachten op mijn dochter, terwijl ze haar paardrijles heeft. Nou, heerlijk. Ja, ik lees op verschillende websites dat Trump middels het plaatsen van loyalisten op belangrijke positie, voor zover dat hij dat al niet heeft gedaan, het overheidsapparaat probeert te reinigen van wat hij noemt de deep state. Aan de kant schuiven van het niet welgevallige carrière ambtenaren en deze te vervangen met Trumpisten. Daarmee zou hij het de toekomstige president moeilijk maken om zijn beleid snel door te voeren. Hoe achten jullie de kans dat dit waar daadwerkelijk het geval is? En zo ja, wat is de kans van slagen? Jan, wat denk je?
Ja, nou ja, we zien natuurlijk dat Trump op allerlei manieren al dingen aan het doen is om het Biden moeilijk te maken. Als het gaat om het terugtrekken van troepen bijvoorbeeld, dus echt beleidsmatige dingen. Ik denk dat het best zo kan zijn dat gevoel van het moeilijk maken, dat ook hier een beetje in zit bij Trump. Maar ik denk dat het bovenal is dat Trump dit niet ziet per se als 100% dwars zitten, maar dat dit ook gewoon het juiste is volgens Trump en de mensen om hem heen. Want zij geloven inderdaad heilig in die deep state die hun op allerlei manieren heeft tegengewerkt en die eigenlijk het overheids laten we zeggen het echte beleid in de weg zit, het echte goede beleid in Trumps ogen. En ik denk dus dat zij dit meer zien als een soort logisch iets dat we dat er een beetje dat ze hun mensen hier neerzetten met hun ideeën, dat meer de gedachte is. Nou hebben we natuurlijk net ook minister Barr gehad, die is opgestapt met een hele vriendelijke ontslagbrief en een vriendelijke tweet van Trump, maar tegelijkertijd die ook al een tijdje ruzie had. Dat is dan wel weer een voorbeeld waarvan ik wel denk van, nou, dat daar wilde Trump wel eventjes vanaf. En Trump zou in die laatste weken nog misschien wel wat dingetjes door willen voeren. Wat denk jij?
Als ik Biden zou zijn, dan zou ik zeggen, ik word gemanipuleerd door Trumpisten in de deep state en hem daarmee terugkwesten.
Je draait het om.
Ik draai het om, absoluut. Alle Trumpisten die nu in mijn regering zitten, die moeten allemaal weg, want die werken allemaal tegen. Dat zou een leuke truc zijn van Biden, want daarin maak je natuurlijk het hele verhaal een beetje belachelijk. Dus ik zou dat met, laten we zeggen, in knipoog zo brengen.
Ja, want laten we het ook, de deep state, die term, dat maakt alles verdacht natuurlijk. Maar het feit, dat hebben we in Nederland ook, het feit dat er ambtenaren zitten die er langer zitten dan een president en dus meer kennis hebben, misschien ook meer lange termijn kijken, dat is helemaal niet zo slecht, toch?
Nee. Maar goed, wie heeft er meer kennis dan een 47 jaar zittende Joe Biden? Goed, volgende vraag. Van Floris Bom. Twee keer per week moet ik een uur rijden naar een andere locatie van mijn werk. En dan luister ik altijd in de spreekwoordelijke één adem jullie podcast uit. Nou, dat is heerlijk om te horen. Volgens documentaires als The Great Hack en The Social Dilemma hebben de social media zeer veel invloed op het gehele proces. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat Trump voor de 2016 campagne meer dan 2 miljoen verschillende advertenties draaide op Facebook, terwijl Hillary er slechts 80.000 draaide. Team Trump kon door middel van bijvoorbeeld toch, hoorde je de Amerika-kenners hier vaak maar bar weinig over. Wordt dat niet enorm onderschat? Nou, we hebben het er een beetje over gehad, over social media. Wil je er nog één zin aan besteden?
Nou ja, inderdaad. Ik wou er nog wel even aan toevoegen. Want jij noemde dat ook al eventjes. Hoe mensen geïnformeerd zijn. Dat is denk ik iets waar, volgens mij hebben we er best wel veel aandacht hebben we besteed aan die social media. De invloed daarvan. Dat was zowel in 2016 als in 2020 wel een onderwerp. Alleen ik denk dat we wel wat beter zouden kunnen uitleggen wat voor gevolgen dat bij mensen heeft. En wat jij ook al een beetje noemde. Mensen zijn, wij gaan als journalisten vaak vanuit dat iedereen het allemaal zo minutieus volgt als wij dat doen. En dan zie je bijvoorbeeld met die kiesmannen en het hele gedoe eigenlijk, al die ceremonies en dingetjes na 3 november, hoe ingewikkeld dat is. En dat daar dan op social media allerlei eigen theorieën over beginnen te ontstaan. Het is eigenlijk best wel logisch, want natuurlijk als jij een fulltime baan hebt, dan zit je niet de hele dag televisie te kijken. En dan weet je niet alles. En ook als je wel de hele dag televisie zit te kijken, dan krijg je bij Fox News toch een heel ander verhaal dan wat precies de regeltjes zijn en wat nou precies de werkelijkheid is. Ik denk dat we daar wel eens misschien wat meer over mogen praten, uitleggen hoe dat nou zit.
Ja, ik ben het een beetje eens. Ik denk altijd aan twee redeneringen. Redenering 1 is, ik voel en denk wat. En Fox News bewijst wat ik daarover voel en denk. Dus die bevestigen wat ik altijd heb gedacht. Tweede redenering is, ik kijk naar Fox News. Ik vertrouw dat hele linkse bolwerk nieuws niet. Die geven mij dan de informatie waar ik mee uit de weg kan. Dus dat geloof ik dan. Maar ik moet altijd denken aan Tip O'Neill. Dat was de Speaker of the House tijdens Reagan. En die kwam met de legendarische uitspraak, je hebt recht op je eigen mening, maar niet op je eigen feiten.
Ja, dat is een mooie. En helemaal actueel. Om het dan even af te sluiten. Mark Meijer, die zegt, ik luister onderweg naar mijn werk van het mooie Almelo naar Groningen. En hij vraagt zich af, zijn Amerikanen zich bewust van de Nederlandse geschiedenis? Ik kan me voorstellen dat dit in New York heel anders is dan in Texas of Oregon. En daarnaast ben ik wel benieuwd wat er nog te zien is van die Nederlandse geschiedenis. Is dat nog te merken aan de sfeer in bijvoorbeeld New York? Zijn er nog overblijfselen? Jij als inwoner van New York, wat merk jij daarvan?
Ik zeg altijd dat New York nieuw Amsterdam is en zich op zijn Amsterdams gedraagt zonder dat ze dat zelf weten. New York was 40 jaar eigendom van Nederland. Alle straatnamen die je hier ziet, die zijn omgezet van Nederlandse woorden naar Engelse woorden. Zo was Wall Street bijvoorbeeld de Muurstraat. Broadway was de Brede Weg. Staten Island was Staten Island, Long Island was Lange Eiland, enzovoort. Geen Amerikaan die dat weet of zich daar bewust van is. Maar het gedrag van New Yorkers is dat net zo als onafhankelijk en eigenwijs als dat van Amsterdammers. En daar komt het vandaan. De Engelsen waren slim genoeg om Nieuw Amsterdam, toen het New York was, te laten voor wat het was. Een beetje zoals de Chinezen dat met Hongkong hebben gedaan. Maar niemand is zich daar eigenlijk van bewust.
Ja, nou ja, dat is eigenlijk ook wel mooi zo, toch? Dan zien we in ieder geval wat herkenbaars. En,
wij weten tenminste, dat is toch belangrijk genoeg, hè?
Ja, precies. Vind ik ook, hoor. Vind ik ook. Mooi. Laten we hem daarmee ook afsluiten, deze aflevering van de Amerika-podcast. Ik heb deze week trouwens even geen recensies, want iTunes was ook even eigenwijs. Werkte even niet mee. Maar dank voor het sturen, zeg ik alvast. En volgende week, dan heb ik vast iets geregeld waardoor ik het toch kan bekijken. Dan hoor je ze.
Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar @JanPosmaUSA of @BNRDeWereld. Of heel ouderwets, een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
Ja, en laat ons zoals altijd ook even weten hoe je naar ons luistert. Of dat vanaf een zonnig strand in Australië is bijvoorbeeld, horen we graag. En volgende week is die andere Hammelburg er weer. Dus tegen deze Hammelburg, David, zeg ik dankjewel. Fijn dat je wilde invallen, ik vond het heel erg leuk. En dat gaan we vast in de toekomst nog wel eens een keertje doen. Altijd goed om een Hammelburg erbij te hebben. En tegen jou thuis zeg ik leuk dat je er was, dat je geluisterd hebt. En dank voor het luisteren ook. Tot volgende week.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.